Tu je pedan pala malo. Heerlijk om hier weer te zijn. Wel op een ander plekje deze keer. Ik moet zeggen, ik heb genoten van de liederen die we net gezongen hebben. Want ja, daarin eigenlijk zo mooi de basis al neergelegd van de boodschap die ik met jullie wil delen deze morgen. Wat steeds naar voren ook kwam is niet alleen het fundament van de Heer Jezus is, maar ook die genade en dat terugkomt tot de Heere God, dat bij die Vader mogen komen vanuit die genade. Dat is zo'n rijke boodschap. En soms denk ik, beseffen we wel werkelijk wat de boodschap van de Bijbel is, beseffen we ook hoe rijk wij zijn. Nou, wat ik wil doen vandaag is met jullie naar een van de meest bekende gelijkenissen in de Bijbel kijken. Ik denk dat als je mensen vraagt, noem eens een gelijkenis, dat er twee zijn die heel bekend zijn, ook door niet-christenen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en die van de verloren zoon. Ja, ik denk dat bijna iedereen er wel van gehoord heeft. En er is heel veel kunst ook van gemaakt door alle eeuwen heen. Dus het is een thema dat heel veel voorkomt. Maar wat mij opvalt is, als je nou kijkt naar zo'n verhaal, en mensen lezen dat, misschien heb je daar vaak een preek over gehoord, meteen vullen we daarbij allerlei dingen in. En dat mag, ja? Dat is de toepassing van zo'n verhaal. Maar wat heel vaak vergeten wordt, is om te kijken, wat betekent dat verhaal eigenlijk? Wat betekent dat 2000 jaar geleden, toen dat verteld werd aan een publiek waar ook tollenaars bij zaten, waar fariseeën bij zaten en schriftgeleerden? Wat betekende dat voor hen? Want als je goed een Bijbeltekst wil toepassen, dan zul je eerst goed moeten weten, wat betekent dat nou? Ja? En wat ik merk is dat heel weinig mensen kijken naar de betekenis van een tekst en meteen maar zoeken naar de toepassing. Ja? Nou, ik wil vandaag een beetje naar allebei kijken en jullie ook proberen wat dingen aan te reiken bij het bestuderen van de Bijbel. Want ja, je kan niet leven op één preek van de week toch. Dus je zal thuis ook de Bijbel moeten lezen. Maar hoe doe je dat nou? En een van de eerste dingen die ik tegen mensen zeg is, zorg dat je gewoon goed leest wat er staat. Want het grootste probleem is niet dat je geen Grieks of Hebreeuws kent, mocht je dat niet kennen. Het grootste probleem is dat we geen Nederlands kunnen lezen. Ja? Gewoon goed opletten wat daar nou staat. Andere is, als je Bijbelstudie doet, gebruik dan meer dan één Bijbelvertaling. Gebruik vooral een Statenbijbel, nog altijd die oude Statenvertaling daarnaast, omdat die heel keurig dat Grieks en dat Hebreeuws volgt. De woordvolgorde vaak, de manier waarop zinnen afgebroken worden, heel letterlijk wordt dat vertaald. Dat is niet altijd erg goed Nederlands. Je leest bijvoorbeeld, en er wordt gesproken over dat er een verbond gesloten werd tussen Abraham en tussen de Heere God. Dat zeggen we niet in Nederland. Je zegt tussen Abraham en God, maar niet tussen Abraham en tussen God. Ja, niet twee keer tussen. Dat is geen goed Nederlands. Maar de Statenvertaling die geeft wel keurig weer hoe dat in het Hebreeuws staat. Ja, dus dat kan helpen. Maar wat heel veel mensen over het hoofd zien, is dat die Bijbelvertalingen bijna allemaal tekstverwijzingen hebben. Die kleine lettertjes eronder, die verwijzen naar een ander gedeelte in de Bijbel. En we nemen vaak nooit de moeite om dat op te zoeken. Want daar vind je vaak het antwoord van wat iets betekent. Want de Bijbel, ook deze gelijkenis, we gaan vanmiddag kijken naar het verhaal van de verloren zoon. En dan zul je ontdekken dat de Heer Jezus niet zomaar een verhaal verzint, maar hij put steeds uit dat Eerste Testament. Hij gaat steeds kijken, wat staat er in de Tora? Hij gebruikt beelden, metaforen, verhalen, geschiedenissen, wetgedeelten die de mensen allemaal kenden. En dat is een stukje huiswerk wat je eigenlijk ook moet doen. Nou, als ik nou eens aan jullie vraag, die gelijkenis, noem ik voor het gemak maar even de gelijkenis van de verloren zoon, want dat is de naam waaronder we meestal kennen. We zullen misschien aan het eind van het verhaal even kijken, is die titel wel goed of niet. Maar waar gaat het over? Als we het over de vader hebben in de gelijkenis, wat wordt er met de vader bedoeld? De Heere God? Ja? Ja. Dat kan heel goed. De oudste zoon. Want er zijn twee zonen, hè? Dus een oudste zoon en een jongste. Nou, misschien eerst de jongste zoon. Is dat het makkelijkste of niet? Wat is de jongste zoon dan? Wij. Ja? Maar wie is dan de oudste zoon? Dat zijn wij ook. Ah, dat is interessant, hè? Ja. Leuk. Zijn er nog meer opties of opinies? De Jood. De Jood, wie is de Jood?
De
oudste zoon. De oudste zoon, Israël. Ja. En wie is de jongste zoon?
De heiden.
De heiden. Ja. Dat kan ook. Ja. Zie je dat er al meer dan één mogelijkheid is? Maar de vraag is, als de Heer Jezus, toen hij deze gelijkenis verteld heeft hij nou echt aan ons gedacht, zoals wij hier vanmiddag zitten? Of ging het ergens anders over? En dat zullen we met elkaar eens gaan bekijken, ja? Misschien allereerst even iets over een gelijkenis. Gelijkenissen worden in de Bijbel heel veel gebruikt. Je komt ze al tegen in het Eerste Testament van de Bijbel. In 2 Samuel 12 vind je de gelijkenis van het olieland. In 2 Samuel 14 het verhaal van de vrouw uit Tekoa. In Richteren 9 een prachtig verhaal van die koning van de bomen. Een hele mooie gelijkenis. Jesaja 5 heb je de wijngaard en de druiven. Ezechiël 17, de gelijkenis van de arend en de zeder. Ezechiël 19, de welp van en de leeuw. Ga zo maar door. Ja? Er zijn heel veel gelijkenissen in de Bijbel. Dus niet alleen in het Nieuw Testament. In beide testamenten staan veel gelijkenissen. En ook in de Joodse schrift, in de Talmud bijvoorbeeld en in de Midrash. Ja, daar vinden we heel veel gelijkenissen. Het was een manier om een bepaalde boodschap neer te zetten. En soms kon je een bijbeltekst of een bepaalde gedachte of een morele les, die kan je soms beter uitleggen als je iets gaat vergelijken met iets anders. Dat betekent eigenlijk het woord gelijkenis, parabool in het Grieks. Betekent, ja, je gaat dingen naast elkaar leggen en dat met elkaar vergelijken. Er is ook wel een gevaar, want ik merk dat soms mensen hele leerstellingen gaan baseren op een gelijkenis. Maar de gelijkenis legt een bepaald beeld neer, wil één thema uitleggen en we moeten daar niet opeens allerlei dingen in gaan lezen en in gaan leggen. U kent misschien het verhaal van die rijke man en die arme Lazarus in Lucas 16, en waar die dan terechtkomt in de schoot van Abraham. En mensen baseren hele leerstellingen over de dood en het dodenrijk allemaal op die gelijkenis. Dat is helemaal die gelijkenis niet voor bedoeld. Ja? Dus we moeten ook oppassen dat we beelden niet te ver door gaan voeren, of dat we een gelijkenis de basis gaan maken van onze hele theologie. Dus dat misschien toch wel even als waarschuwing. Interessant is, als je kijkt naar de Joodse gelijkenissen, dan gaan heel veel gelijkenissen over een koning en over het volk van die koning. Wie zou er met die koning bedoeld worden in de Joodse gelijkenissen? De Heere God. En het volk? Israël. Ja? De Heere God en zijn volk. Maar er zijn ook Joodse gelijkenissen die gaan over een koning die een zoon had. Wat wordt er nou met die zoon bedoeld? Ja, ik hoor daar de Heer Jezus al zeggen. Maar in de Joodse gelijkenissen, die rabbijnen geloofden niet in Jezus. Dus wie wordt er nou met die zoon bedoeld? Wie wordt de zoon van God genoemd in het Eerste Testament? Ja, Abraham wordt niet specifiek een zoon van God genoemd, maar Israël wordt de zoon van God genoemd. Als Mozes bijvoorbeeld naar een farao moet gaan in Exodus 4 vers 20, dan zegt tegen farao: mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon is Israël. Exodus 4 vers 22. Ja. Dus als in de Joodse gelijkenis het gaat over een vader en over een zoon, dan is Israël die zoon. Oh, dat is een heel andere gedachte misschien. Maar dat is zoals over de zoon gesproken wordt in het eerste testament. Er zijn ook verschillende gelijkenissen over de koning en zijn vrouw. Of over zijn bruid. Ja? Wie is die vrouw of wie is die bruid? ongeveer is het al? Ja, we hebben het vaak over de kerk, is toch de bruid van Christus en de bruid van God. Maar als je kijkt in het Eerste Testament, daar wordt Israël de bruid en de vrouw van God genoemd. Kijk maar in Jesaja 54, vers 5 bijvoorbeeld, dat de Heere God zegt, ik ben uw echtgenoot en uw maker, zegt de Heere God tegen Israël. Ja? Dus het is heel belangrijk als wij dus de Bijbel lezen en gaan interpreteren, dat we dat ook interpreteren vanuit de context van de Bijbel en niet vanuit onze ideeën. En ik merk dat dat wel moeilijk is, want we hebben van tevoren al onze ideeën en we lezen dus heel veel in de Bijbel in wat er eigenlijk helemaal niet staat of bedoeld wordt. Ja, dat is een heel mooi duur woord voor het heet exegese. Ja, dat je in einlezen, er eens inleggen wat er niet staat. En daar zijn we heel goed in, allemaal, ja. En daar komt misschien ook de uitdrukking vandaan. Ja, iedereen kan in de Bijbel lezen wat hij zelf wil. Ja, dat kan, als je het erin gaat lezen. Maar wat we moeten doen is exegese. Ex betekent naar buiten. Ja, wat komt uit die Bijbel zelf? En dat moet je doen door schrift met schrift te vergelijken. We hebben het over de betekenis. Het is een gelijkenis over een koning en een wijngaard. Die komen we verschillende keren tegen. Die komen we ook in de Bijbel al tegen. Ja, bijvoorbeeld in Jesaja 5 en Jeremia 2. Wat wordt er met die? Er wordt een wijnstok geplant in een wijngaard. Waar gaat die wijnstok over? Is ook Israël. De wijnstok is Israël. Wauw. Dat is wat. Dat kan je misschien ook wel voorstellen als je in het Nieuwe Testament dan opeens hoort dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ja? Maar waarom gebruikt hij dat beeld? Nou, niet alleen omdat dat over Israël ging, maar de Heer Jezus zei dat toen hij in Jeruzalem was, bij de ingang van de tempel, daar was een wijnstok, die was gemaakt van goud. En alle mensen die geschenken hadden gegeven, die geld hadden gegeven om die tempel mooi te maken, hun namen werden in blaadjes die van goud waren, daar werden hun namen ingegraveerd. Dus als je het huis van de Heere God binnenging, dan zag je daar een wijnstok waarin mensen, met name de rijke mensen, allemaal geëerd werden. Is dat niet erg dat het huis van God, dat de mens daar centraal staat in plaats van de Heere God? En dat is de achtergrond dat de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. In Jeruzalem had je ook een valse wijnstok. Ja, nou, dat is even een ander verhaal. Maar als we dus kijken naar die gelijkenissen in het Nieuwe Testament, dan is het belangrijk om te kijken wat betekende dat in de eerste plaats voor die mensen die daarnaar luisterden. Ja? En in de tweede plaats gaan we pas kijken, natuurlijk is ook dat belangrijk, wat betekent het voor ons, want dat willen we toch ook weten. Ja? Dus ik ga proberen, ik heb natuurlijk maar heel korte tijd, want ik heb daar normaal minstens 3 uur voor nodig om dat goed te doen. Dus u moet me een beetje genade geven vanmiddag. Maar wat je in al die gelijkenissen eigenlijk ziet, is dat er één belangrijk thema is. En dat thema heeft steeds te maken met wie de Heere God is. En ook het terugkeren naar hem toe. We noemen dat teshuvah in het Hebreeuws. Eigenlijk je omkeren. Ja, je bekeren, je omdraaien. En terug naar de Heere God. En dat komt in deze gelijkenis. Komt dat ook heel sterk. Komt dat naar voren. Nou, als we deze gelijkenis van de verloren zoon gaan lezen, dan begint dat verhaal eigenlijk pas in vers 11. Het andere wat ik mensen altijd vertel, ik weet niet, als u wel eens een boek leest, een gewoon boek, leest u dan alleen maar ergens midden in een hoofdstuk of leest u het van het begin tot het eind? Ja, volgens mij als je een boek leest, lees je een heel boek, of niet? Ja? En het is zo raar dat christenen de Bijbel lezen in kleine stukjes, in versen en in pericoopjes en in hoofdstukjes. Die hoofdstukken bestonden niet in de tijd van de Heer Jezus. Die zijn pas ontstaan en ook de versen in de tijd dat de boekdrukkunst is uitgevonden. Dat is nog maar heel kort geleden hoor. Ja? Dus voor die tijd waren er geen hoofdstukken. Dus sta je niet blind op een bepaald Bijbelgedeelte, maar kijk wat de context is waarin dat staat. Volgens mij heb je dat op de middelbare school al geleerd. Als je tekstverklaring moet doen, dan moet je toch kijken waarin iets staat, wat de context is. Nou, dat valt al op als je Lucas 15 aan het begin gaat bekijken. Allereerst begint in het Grieks het al met het woordje en. Dat komt niet in alle vertalingen, komt dat naar voren. Ik zal vanmiddag de herziene statenvertaling gebruiken. Dat is een soort kruising tussen de oude statenvertaling en de wat modernere vertalingen. Maar ze hebben het met het woordje nu vertaald. Ja? Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En door dat woordje nu hebben ze eigenlijk dat Griekse woordje en, wat er in de grondtekst staat, hebben ze weergegeven. Wat betekent dat als Lucas 15 met het woordje en begint? Je kan het dus niet loszien van het vorige. Ja? Dus de Bijbel laat dat al zien. De boodschap is niet los te krijgen. Nou, en dan wordt er ook verteld wat er gebeurt. Al de tollenaars en de zondaars kwamen bij hem, dat is de Heer Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden moorden onder elkaar en zeiden, deze man aanvaardt zondaars en eet met hen. Nou, wat zo leuk is, ik heb vanmiddag niet helemaal de tijd om daarop in te gaan, maar Lucas, waarschijnlijk de enige niet-Joodse schrijver van de hele Bijbel, hij is zo Hebreeuws in zijn schrijven en in zijn denken. En als je weer terug gaat vertalen naar het Hebreeuws, dan ontdek je dat het ten eerste veel beter Hebreeuws is dan Grieks. Want het is soms heel raar Grieks wat hij gebruikt. Terwijl hij heel goed Grieks schrijft, maar het zit vol met wat we noemen Hebraïsmen. Ja, met zinsbouwen en constructies en woordgebruik wat je alleen maar in het Hebreeuws doet en wat je niet in het Grieks doet. Het woord ontvangen, dus die fariseeën zeggen van deze man die ontvangt zondaars. In het Hebreeuws betekent ontvangen ook aanvaarden. Ja? Dus wat meer dan ze alleen in je huis laten. Wauw. Ja, dus ik wil af en toe dat even laten zien. En niet alleen dat. Jezus ontvangt ze en hij eet ook nog met hen. Ja, dat zeggen jullie misschien helemaal niets. Maar voor de fariseeën was dat een heel groot probleem. Maar ik wil toch wel een beetje opkomen voor de fariseeën. Want ik merk wel dat christenen, die zijn zo negatief over fariseeën. Het is zelfs in onze taal terechtgekomen. Nou, wat een fariseeër is dat. Ja, en dan bedoelen we niet iets positiefs. Ja, toch? En natuurlijk is er heel veel negatiefs te zeggen over de fariseeërs. Maar ik wil ook dat jullie een beetje begrijpen waarom ze reageerden op een bepaalde manier. Ja? Er was hun namelijk allerlei dingen geleerd. En een van die dingen die heel sterk benadrukt werden in het onderwijs bij de fariseeën was dat je heilig moest zijn. Dat je afgescheiden moest zijn van de wereld om bij de Heere God te kunnen zijn. En dat is een heel Bijbels principe, daar is helemaal niets verkeerd aan. Alleen, zij trokken dat heel erg ver door. Ja? De Bijbel maakt bijvoorbeeld scheiding tussen mensen die leven en die dood zijn. Mag je niet met een dode bijvoorbeeld verontreinigen. De Bijbel zegt hele duidelijke dingen over zondaars, dat je daarvan af moet scheiden. En zo hadden de fariseeën allerlei wetten gemaakt, die ze eigenlijk het hele volk oplegden, maar die ervoor zorgden dat er scheiding was, bijvoorbeeld tussen Joden en tussen niet-Joden. Dat ging zo ver dat als er een belangrijk Joods feest kwam, zoals Pesach, Pascha of het Pinksterfeest, Shavuot, ja, dus het was zelfs 3 dagen voordat zo'n feest kwam, was het verboden om nog handel te drijven met niet-Joden. Want ze wilden dat er erg heel duidelijk een scheiding was tussen Jood en niet-Jood. Want die niet-Joden, die heidenen, ja, dat waren die zwijneneters, dat waren zondaars die andere goden aanbaden, snap je? Maar er was een ander probleem en dat is dat deze mensen, die tollenaars, waarover gesproken wordt in dit vers, je had 2 soorten tollenaars in die tijd. Je had Romeinse tollenaars en je had Joodse tollenaars. Nou, moet je weten dat voor de mensen daar, als jij als Jood tollenaar was, dan betekende dat je heulde met de vijand. Je werkte voor de Romeinen, je kan het vergelijken met de Tweede Wereldoorlog, dat we in Nederland NSB'ers hadden, ja, mensen die meewerkten met de nazi's, ja, dat werd erger beschouwd als dat iemand een Duitser of een nazi was, ja. En zo was dat in die tijd ook. Voor de Farizeeën waren de Joden, die dan ook nog voor de Romeinen werkten, die, en we vinden dat ook terug in oude geschriften, dat de tollenaars bijvoorbeeld op één lijn gezet werden met rovers en met moordenaars. Zo werd dat beschouwd. Ja? Dus zij wilden helemaal niets met tollenaars te maken hebben. En kan je dus voorstellen, als zij dus rein wilden leven, zich af wilden scheiden, wat dat dus voor hun betekende, als de Heer Jezus juist met deze mensen ging eten, notabene. Want je kon niet eten met die onreine mensen. Een wet waar trouwens Petrus zich ook aan hield, weet u dat? En als dan in het Nieuwe Testament het evangelie verspreid moet worden, was er een probleem, want Petrus kon het huis van een heiden kon niet meer binnengaan. Want die wetten, dat waren geen wetten van God, nogmaals, het zijn wetten die Joden zelf bedacht hebben om te zorgen voor scheiding, maar het waren wetten die scheiding maakten tussen Jood en niet-Jood, en daardoor mocht Petrus een huis niet binnengaan van een niet-Jood. En dan krijgt hij een visioen van de Heere God, van het laken met die dieren die je moet eten. Kunt u zich dat herinneren? Heel veel mensen denken dat dat erover gaat. Petrus, je hoeft niet langer koosje te eten. Je mag nu alles eten. Daar gaat het niet over. Het is weer belangrijk dat we kijken hoe Petrus het zelf uitlegt. Want Petrus legt de betekenis van het visioen uit in Handelingen 10 vers 28. En hij zegt, u weet dat een Joodse man niet is toegestaan om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Ja, dus Petrus hield zich ook aan dit gebod. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus waar ging dat visioen over? Het ging niet over dieren, maar over mensen. Omdat de heidenen als varkens en als onreine dieren beschouwd werden voor de niet-Joden. En dat was natuurlijk wel apart. De Romeinen hadden zelfs een wapen waar een zwijn op afgebeeld stond. Ja, de Romeinen toen ze in het land waren. Dus moet je je voorstellen. Maar het is belangrijk dus om dat te begrijpen. En dat de Farizeeën dus niet in de eerste plaats zo tegen slechte mensen waren of dat soort dingen. Maar zij wilden gewoon rein leven. En sommige van hun geboden gingen heel ver. We lezen in een van de geschriften dat er zelfs staat dat je een zondaar niet eens de Torah mag onderwijzen. Ja? Dus ook het onderwijzen van het woord van God, dat was verboden aan een zondaar. En dat zien we dus net dat de Heer Jezus heel wat anders doet. En dan gaat de Heer Jezus, in vers 3 lezen we dat, een gelijkenis vertellen. Ook dat vind ik heel interessant. Je zou kunnen zeggen, nou, wat die Farizeeën doen, de Heer Jezus vond het maar onzin en die negeert dat gewoon. Dat zouden wij misschien ook doen, dat negeren. Maar wat mij opvalt, is dat de Heer Jezus die Farizeeën en die schriftgeleerden altijd serieus neemt. En dat hij ze ook op een hele respectvolle manier behandelt en op een manier zoals je dat als een rabbijn hoort te doen. Want als je het niet eens bent met elkaar, we noemen dat een halacha, dat is een manier waarop je een wet uitlegt en hoe je handelt naar een bepaald gebod in de Bijbel, dan ga je daar andere halacha tegenover leggen. En dat is precies wat de Heer Jezus doet. Als we bijvoorbeeld moeite mee hebben dat de Heer Jezus op Shabbat iemand geneest die een verschrompelde hand heeft en zeggen, ja, maar dat je mag toch niet werken op Shabbat en dat soort dingen, dan zegt de Heer Jezus niet, dat is allemaal onzin. Maar wat hij doet is, hij maakt gebruik van een principe wat de rabbijnen ook onderwezen. We noemen dat met een duur woord kuach nefesh, mag u van mij vergeten. Maar dat gaat erover dat je op Shabbat een leven mag redden. Je mag op Shabbat zelfs het leven van een dier redden en ook van een heiden mag je redden op Shabbat. Ja, dat staat in de Joodse geschriften. Dus dat is belangrijk om te weten. En wat doet Jezus in Matthäus 12? Dan zegt hij, ja, als je een schaap hebt en het valt op Sabbat in de put, zal je het dan niet pakken en het eruit trekken. Hoeveel te meer gaat een mens een schaap te boven. Daarom is het geoorloofd om op Sabbat wel te doen. Dus de Heer Jezus neemt die aantijgingen serieus van de van de schriftgeleerden en van de fariseeën. En hij komt gewoon aan met een ander stukje wet. Hij zegt, oké, dit is hoe jullie de wet toepassen. Maar in de wet hebben we ook uitzonderingsregels. Ja, we hebben dat in de Nederlandse verkeerswetgeving ook. Je mag niet door een rood verkeerslicht rijden. Als een ambulance spoed heeft en zijn sirene en zwaailicht aan heeft, dan rijdt hij daar ook doorheen. Ja, nou, dat is een situatie die noemen we Pikuach Nefesh. Die vinden we in de Bijbel terug en ook in de Rabbijnse wetten. Dus Jezus komt met hun eigen wetten. Maar ik vind dat zo interessant dat de Heer Jezus er wel serieus neemt en serieus die discussie met ze aangaat. En dat vergeten wij vaak. Ja, wij willen dan meteen maar, oh, moet je geen aandacht aan besteden aan die mensen. Ja, het is belangrijk om met goede argumenten te komen. Doen ze daar niets mee, dan is het hun punt. Snap je? Maar we moeten wel met argumenten komen. Nou, dan staat er, hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide, dat is weer typisch Hebreeuws, zeggen, spreken en zeggen, ja. Hij riep en hij zei, hij vroeg en hij zei, hij bad en hij zei, dat is heel typisch Hebreeuws. En dan worden er drie gelijkenissen worden er verteld. Nou, de eerste twee, ik heb niet de tijd om daarop in te gaan. De eerste gelijkenis gaat over een man met 100 schapen en er is één schaap dat verloren is. Waarvan zijn schapen een beeld in de Bijbel? Weet iemand dat? Het volk Israël. Nergens in de Bijbel, nooit en nimmer worden heidenen met schapen vergeleken. Ja, zeggen mensen, we zaten in Johannes 10 toch, ik heb ook nog schapen van een andere stal. En ze zullen worden door één kudde en één herder. Wie zijn dan die andere schapen? Het gaat ook over Israël. Want Israël was namelijk in tweeën gespleten. Je had in de tijd van de Assyriërs zijn 10 stammen weggevoerd. Ja, die in de 11e eeuw de verloren stammen genoemd werden. Maar ik heb een goed nieuws voor je, de Heere God is nooit wat kwijt. En Ezechiël profiteert erover dat de Heere God ze weer terug gaat brengen. En dat ze weer samengevoegd gaan worden met Juda. En je ziet dus dat in de Babylonische ballingschap is zij in Juda en Benjamin en een deel van Levi weggevoerd. En alleen dat laatste stukje is teruggekomen, dat waren verloren schapen. Maar die andere 10 verloren schapen waren nooit teruggekomen. En als Johannes, de Heer Jezus erover heeft dat er ook nog andere schapen zijn en ze gaan weer één stal worden, dan heeft hij het over die profetie uit Ezechiël 37, waar gesproken wordt dat die gebrokenheid van Israël weer hersteld gaat worden. Want de focus van het onderwijs van de Heer Jezus is op dat moment nog niet de heidenen. Hij zegt, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, dat was zijn focus. Hoorde hij er dan niet bij? Jawel, maar hij had eerst een andere focus. Die Paulus ook had. Hij zegt, het evangelie is een kracht Gods op de hout voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en, nee, het staat niet dan, en ook de Grieken. Ja. Zo horen er wel bij, maar er is wel een orde in de Bijbel. En daar moeten we ons aan houden. En op die manier ook naar de Bijbel kijken. En dan is het zo mooi dat die herder dan dat ene schaap, dat hij daar achteraan gaat. En waarom doet die herder dat? Gewoon omdat de Torah dat al vertelt. In de Torah wordt verteld dat als er een schaap kwijt is of als een dier kwijt is, dat je dat moet zoeken. En de Torah gaat nog heel veel verder, ik weet niet of je dat weet. Maar er staat zelfs, als je een rund van je vijand of een verdwaalde ezel aantreft van je vijand, dan moet je dat dier bij hem terugbrengen. In Exodus 23 vers 4. Dus zelfs een verdwaald dier van je vijand moet teruggebracht worden. Dat is wat? Dat zijn Gods wetten. Er zijn mensen zo negatief over het Oude Testament. Dat denk ik, heb je nou echt ooit bestudeerd en echt begrepen waar het over gaat? Ik denk het niet. En zo zijn er ook allerlei voorschriften voor gevonden en verloren voorwerpen wat je daarmee moet doen. Nou, daar gaat een tweede gelijkenis gaat daarover. Over een vrouw die 10 munten heeft en er 1 verliest. In het Hebreeuws gaat er verder nu op in te gaan, is dat ook weer een leuke woordspeling in dit verhaal. Maar ik wil met jullie gaan naar vers 11. En dan komen we dat verhaal van een man. Hij zei, in Lucas 15 vers 11, een zekere mens had 2 zonen. En in het Grieks begint dat ook weer met het woordje en. Ja? Dus ook dit verhaal is niet los te zien van die eerdere verhalen die er zijn. En er wordt dus gesproken over iemand en had twee zonen. Nou heeft het Grieks wel vier verschillende woorden voor zoon. Het woord dat hier gebruikt wordt, is een woord dat ook normaal gebruikt wordt voor een volwassen zoon. Iemand die ook erfgenaam kan zijn. Dat is wel belangrijk. Het gaat hier dus niet om kleine kinderen. Dat wil ik even, dat kunnen we later in de context ook wel zien. Maar het is goed om dat te beseffen. Ja? En de jongste van hen zei tegen de vader: Vader, geef mij een deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Als hij zegt, het is een deel van het vermogen wat mij toekomt. Ja, ook dat was al geregeld in de Torah. In de Torah wordt gesproken over het erfrecht in Deuteronomium 21 en Nummer 27. Maar ook in de Mishnah en de Joodse geschriften zijn allerlei voorschriften en regels. Hoe moet je erfenis verdeeld worden? De oudste kreeg trouwens meer dan de andere kinderen. En wat mij opvalt, ten eerste die vader leeft nog. De Joodse geschriften zeggen wel dat het niet verstandig om je erfenis al te verdelen als je zelf nog leeft, maar dan even terzijde. Maar er staat niet dat die vader alleen de jongste dus iets gaf. Zie je dat? Hij verdeelde het vermogen onder hen. Ze kregen dus allebei wat. Want waarschijnlijk kennen jullie het verhaal wel een beetje. En als je dan kijkt naar het laatste deel van het verhaal, dan zie je dat die broer die achterblijft, die oudste, dat hij zo boos en zo jaloers is. Zo van, ja, ik ben zo zielig en weet ik veel wat. Maar als de erfenis verdeeld wordt op de manier zoals dat hoort, betekent dat hij het grootste aandeel krijgt van de erfenis, notabene. Ja? En daarom zie je weer hoe belangrijk het is om goed te lezen en op die details te letten. Gewoon Nederlands lezen. Ja? En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Nou, dus we zien hier dat die jongste zoon, dat die weggaat, bestaat naar een ver land. In de tijd van de Heer Jezus, als er over een ver land gesproken wordt, de rabbijnen noemden dat Medinat Hayam, het land voorbij de zee. En er werd eigenlijk, wat wij vandaag de dag, Macedonië, Cyprus, Griekenland, Italië, Spanje, werd daar mee bedoeld. Ook vaak was daar een vaste uitdrukking, dat was Tarsis. Tarsis was niet specifiek een stad, wel trouwens het Tarsus, waar Paulus vandaan kwam, maar Tarsis, als de Bijbel over Tarsis spreekt, bijvoorbeeld in Psalm 72, in Jesaja 66, dan is dat hetzelfde als wat voor ons Verwegistan is. Ja? Voor de Joden was Tarsis, dat was aan het eind van de Middellandse Zee, daar wilde je gewoon niet komen. Daar wilde je ook niet zijn, want er woonden alleen maar heidenen daar. Ja? Dat betekent Tarsis in de Bijbel. En dat begrip hebben zelfs de andere volken overgenomen. Zoals de Grieken en de Romeinen hadden dat begrip overgenomen, zoals de Amerikanen, als ze die term Timbuktu gebruiken. Ja, van zeg maar ver weg iets dan. Maar de plek waar je niet heen wil. Ja. In de tijd van de profeten wordt net een ver land juist het gebied van Assyrië en van Babel bedoeld. Ja, dus het is ook belangrijk om te kijken als de Bijbel zo'n uitdrukking gebruikt. In welke tijd speelt dat? Want dan wordt er soms wat anders mee bedoeld. Nou, wat we dus zien is dat deze jongen, die maakt zijn geld op, gaat het verkwisten in een losbandig leven. Wat hij gedaan heeft in dat losbandige leven, dat staat er niet bij. Wat mij opvalt is dat later in het verhaal dat zijn broer zegt, ja, je hebt je geld opgemaakt bij de hoeren. Maar dat staat hier niet. Dat is zijn interpretatie. Misschien was dat wel wat hij gedaan zou hebben in het geval van zijn broer. Dat weet je dus helemaal niet. Het is interessant, hè, hoe mensen soms dingen ergens inleggen en meteen gaan invullen van wat een ander gedaan heeft. Hij zal dit en dat gedaan hebben. Ik zeg niet dat dat niet zo is, maar het staat er niet. Nou, dat is nou weer een stukje inlegkunde. Dus zijn eigen broer doet dat ook. Maar je ziet dus dat deze zoon, dat hij afvalt, dat hij weggaat bij de vader. En daarom dat deze gelijkenis dus heel vaak gebruikt wordt voor als beeld van de afvallige christen bijvoorbeeld. Iemand die weggaat bij God, als in zijn leven lang naar de kerk gegaan is en kerkverlater is geworden. Niet alleen in zijn daad, maar ook in zijn hart. Nou, dat kan. Het kan toegepast worden op Israël, ja. De heidenen wat we net al gehoord hebben, je kan het toepassen. Dat hebben we nu ook geleerd. Israël bestaat uit twee delen. Het huis van Juda en het huis van Israël. Er zijn heel veel toepassingen in deze gelijkenis. Maar we zullen straks kijken, waar gaat het nu werkelijk over? En toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. Waarom gebruikt de Heer Jezus nou opeens dat beeld van een hongersnood? Omdat de Heer Jezus altijd dacht vanuit de Torah, dacht vanuit Gods woord. En wat lezen we in Deuteronomium als gesproken wordt over de zegen van de Heere God, de zegen van het verbond, de zegen van de wet. En wordt dan ook gesproken over de vloek van de wet. De Heer God zegt, als je mij ongehoorzaam gaat worden, dan gaan deze dingen gebeuren. En een van die dingen die genoemd worden in Deuteronomium is dat er hongersnood gaat komen in Deuteronomium 28 vers 48. Dus hongersnood kan een gevolg zijn, niet altijd, maar het is wel zo, als je de Heer God verlaat, dan komt daar gebrek. Interessant is ook dat hier het woord gebrek, lijden, gebruikt wordt. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde als wat we in Psalm 23 zien. Ja? Daar staat, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als je bij hem bent, ja? Maar als je bij hem dus weggaat, dan ga je gebrek, ga je lijden. Ja? En dat was ook de reden waarom Israël onder een vervloeking is gekomen. Daniel zegt dat ook, hè? Dat in 11 Israël zit dan in ballingschap in Babel. En dan staat er maar, heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want we hebben tegen hem gezondigd. Dus Daniel zegt, ja, het is niet zomaar dat jullie in Babel terechtgekomen zijn. Heere God heeft gezegd, ik ga jullie uit jullie land voeren als je mij verlaat. Ik ga hongersnood zenden, ik ga dit zenden. Al die dingen die gebeuren, is gewoon dat de Heere God zich houdt aan zijn woord. Maar het mooie is dat in Deuteronomium er ook over gesproken wordt, maar als je je bekeert. Ja, ook daar wordt over gesproken. De Heere God zegt, en ik ga jullie weer terugbrengen naar je land. Voordat Israël ooit weggegaan was uit het land, had de Heere God al gezegd wat er gebeurt als je mij gaat verlaten. En wat er gebeurt, zelfs als je mij verlaat hebt, en je keert terug naar mij. En wat de Heer Jezus dus onderwijst, is niets nieuws. Hij onderwijst gewoon Torah. En Paulus zegt ook, de Heer Jezus die is gekomen, niet om de wet weg te nemen, maar hij heeft wel die vervloeking van de wet weggenomen. Is dat niet mooi? Ja, die vloek. We hoeven niet meer onder die vloek te lijden, want door Jezus mogen we allemaal, zelfs als niet-Joden, tot de Vader komen. En die vloek van de wet is dan niet meer van kracht. En dan staat er in vers 15, en hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van het land. Er staat eigenlijk, hij plakte zich daaraan vast. Hij greep iemand, hij dacht, nou moet ik maar het daarbij zoeken. Ja? Dat doen we soms ook. Als we in problemen komen, dan gaan we overal hulp zoeken. En we grijpen mensen vast. We kleven ons daar helemaal aan vast. Want we denken, die kan me nu misschien helpen. Ja? Terwijl de oorzaak van onze problemen heel ergens anders ligt. Dat is heel raar, hoe wij als mensen zijn. Ja? Diep in ons hart weten we wel wat de oorzaak is. Maar we zoeken de oplossing vaak op de verkeerde plek. Dat doet hij ook. En wat doet die? Die wil er misschien ook van af zijn. En die dacht, nou, ga jij maar naar mijn akker en ga jij maar de varkens weiden. Ja, we hadden net al gezien, hij was in een ver land, verre streken. Die uitdrukking ver land stond voor Joden ook altijd gelijk aan het gebied van de heidenen in het algemeen, maar ook weer het gebied van de zwijnen. En in de Romeinse bronnen zie je ook dat Er staat dat degene die zwijnen hoedt, dat die vervloekt is. Wauw. Ja, het staat niet in de Bijbel, maar wel de Romeinse bronnen. En die betekenis zal het ook al gehad hebben in die dagen. Als jij zwijnenhoeder werd, is ook nog niets verkeerd aan zwijnen. Ik weet niet of u dat weet of niet, maar de Torah hangt aan elkaar dankzij het zwijn. Weet u dat? Ja, er wordt een draad, de draad waarmee de bladzijden van de Torahrol aan elkaar genaaid worden, wordt gemaakt van het varken. En de reden is, we mogen het varken niet eten, omdat het niet kosher is als voedsel, maar om daarmee te laten zien, alles wat God gemaakt heeft, is wel nuttig en heeft een plaats in de wereld. We mogen varken dan wel niet eten, maar dankzij varken houden we het wel het woord van God aan elkaar. Is dat niet mooi? Ja. Nou, misschien toch leuk om dat te weten. Dus hij wordt daar naartoe gestuurd en er staat er in vers 16. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Nou, in het Grieks staat er niet schillen, dat is zo leuk. Ja, hoe Nederlanders van de Bijbel lezen, dan denken we, nou, er zullen aardappelschillen zijn geweest. En Nederlanders waren tot nog toe aardappeleters, een andere generatie die eet meer spaghetti en rijst en weet ik veel wat, maar vroeger aten mensen gewoon iedere dag aardappeltjes, ja? Zijn er nog mensen die iedere dag aardappelen eten of niet? Ja, een paar nog, ja? Een uitstervend ras. Nou, maar daar komt de schillenboer ook niet meer langs, die hebben we niet meer nodig. Maar het woord wat hier staat in het Grieks, dat waren de zaden van de Johannesbroodboom. Het is een speciaal woord wat hier staat. Ik heb er een meegenomen voor het geval je dat nooit gezien hebt. Ja? Deze zaden worden in het hele gebied rondom de Middellandse Zee als dierenvoer gebruikt. En nog steeds is dit, in Australië zijn ze deze bomen tegenwoordig aan het planten, want dat is ook de basis voor het dierenvoer in Australië. Ze kunnen het niet genoeg invoeren en daarom zijn ze bomen die deze zaden voortbrengen aan het planten. Die boom die heet de karopboom of ook wel de Johannesbroodboom. Heb je er wat van gehoord? Ja. Nou, moeders kennen dat natuurlijk wel, want die weten allemaal van het Johannesbroodboom pitmeel. Ja, als je scrabble doet en je zoekt een lang woord, Johannesbroodboom pitmeel, dat is echt een heel lang woord, ben je er punten voor krijgt. Ja. Hier zitten namelijk zaadjes in. Eén zo'n zaad heet een karaat. Ja, en die zaadjes werden vroeger gebruikt om gewichten te eiken. En de karaat gebruiken we nog steeds als het over goud en over diamanten gaat. Ja, dat zijn de zaadjes van deze vrucht. Maar ik weet zeker dat u het allemaal wel gegeten hebt. Ja, want het is een van de additieven, bijvoorbeeld in ijs. Als je Italiaans ijs maakt, zit er altijd karoppoeder zit daarin, om te zorgen voor een goede consistentie van je ijs. En in heel veel voedingsmiddelen zit het. Maar die vrucht zelf, er wordt ook een soort surrogaatchocola van gemaakt. En het is cholesterolverlagend, het is nog gezond ook. Ja? Waarschijnlijk, of volgens sommigen, zijn deze zaden het geweest die Johannes de Doper heeft gegeten. Want ze werden namelijk ook wel sprinkhanen genoemd in de oudheid. De Johannesbroodboom werd ook wel de sprinkhanenboom werd hij genoemd. En die zaden kan je heel goed bewaren. Sprinkhanen heb je niet altijd voorhanden. Dus we weten het niet zeker, we gaan het later navragen. Maar het was wel het voedsel normaal voor de dieren en voor hele arme mensen. Ja? Als jij hierop leeft, het smaakt niet heel naar, maar om dat nou iedere dag te eten. Maar deze jongen kreeg het niet eens te staan. Hij wilde zijn buik ermee vullen, dus hij at het nog niet eens. Ja? Nog erger. Nou, en dan staat er in vers 17, en nadat hij tot zichzelf gekomen was. Eigenlijk staat er, hij keerde terug naar zichzelf. Dat is heel mooi in dit verhaal. Als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, komt het woordje keren, omkeren of bekeren er steeds in voor. En dit is de eerste stap. De eerste stap is misschien wel dat je je naar jezelf gaat keren en dat je gaat afvragen, hoe is mijn situatie? Wat is er precies aan de hand? Waar bevind ik mij? Wat is er allemaal gebeurd? Tot jezelf komen. En hij dacht bij zichzelf, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan, want dat is weer een hele reden van opgaan, opstaan en gaan, dat zie je heel veel in de Bijbel. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en letterlijk staat er, en voor u. Dat is ook alweer geen goed Nederlands. Wat wordt er bedoeld met de hemel? Ik heb gezondigd tegen de hemel. Is dat voor iedereen bekend of niet? Dat is God, ja. Dat is een eufemisme. Joden, met name orthodoxe Joden in die tijd, gebruikten de naam God niet. Dat is een beetje in onbruik geraakt sinds de Babylonische ballingschap, toen de Heere God zo ver weg was dat hij niet langer de vader was, maar de rechter was. En toen zijn we ook gestopt om de naam van de Heere God uit te spreken. De Heere God werd meestal alleen of Adonai, wat eigenlijk meneer betekent, genoemd, of Elohim, wat ook rechter betekent, genoemd. Maar er zijn tal van andere termen die gebruikt worden en een van die termen is de hemel. De vrezen des Heren, ja, wordt door, ook vandaag de dag nog, door orthodoxe Joden, die zeggen dan niet de vrezen voor de Heer, vrezen des Heren, maar die in het Hebreeuws zeggen we dan Yirat Shamayim, de vrees voor de hemel, vrees voor de hemelen, ja. En met de hemel bedoelen we dus God. En als er dus gesproken wordt in het Matthäus-evangelie over het koninkrijk der hemelen, Matthäus schrijft voor hele orthodoxe Joden, wat bedoelt hij daar dus mee? Het koninkrijk van God, ja? Dus daar waar hemelen staan, wordt God bedoeld. En er zijn dus niet twee koninkrijken. Interessant, dan hoor je mensen dus uitleggen, ja, je hebt het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen. Nee hoor, het is precies hetzelfde, ja? Ga maar de evangelie naast elkaar leggen. Dus een Joodse manier. Voor God. En hij gebruikt dat dus hier ook. Hij zegt, ja, ik heb tegen de hemel gezondigd. En voor u staat er in het Hebreeuws, want in het Hebreeuws zeg je dan lefanecha, voor uw ponum, voor uw aangezicht. Maar ja, in het Nederlands zegt hier tegen iemand gezonden. Ja? Dus dan zie je dat Hebreeuws in het Grieks van Lucas. En dan, hij zegt dus, ik ben het niet meer waard, vers 19, om uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw daglopers. Dat neemt hij dus allemaal zich voor. En dan vers 20. En hij stond op en ging. Waar je kan, waar je legt. En hij stond op en ging, weer Hebreeuws, naar zijn vader. En toen hij nog van ver van hem verwijderd was, staat niet specifiek dat de vader op de uitkijk stond, maar in ieder geval, hij zag hem dan heel ver, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen, dat is heel mooi, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, dat betekent echt dat je darmen en je ingewanden helemaal heen en weer gaan, ja, dat is eigenlijk wat er staat. De Bijbel gebruikt soms hele fysieke uitdrukkingen om een emotie weer te geven. Het is heel mooi om dat te zien. Het Hebreeuws gebruikt dan vaak het woord baarmoeder daar ook voor. Ja? Ontferming is in je baarmoeder nemen. Rachamim. En die vader die wordt met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet. Nou, dat is in het Midden-Oosten. En zeker voor een vader die blijkbaar heel rijk was en heel veel personeel had, die zie je niet zomaar rennen hoor. Cultureel gezien is dit heel apart wat hier staat. En dan staat er ook nog, en hij viel hem om de hals. Ook dat is een uitdrukking die we voortdurend al in het Eerste Testament tegenkomen. Als Esau Jacob tegenkomt, dan staat er, hij viel hem om de hals en kuste hem. Ja. En bij Benjamin zie je dat in Genesis 45 vers 14. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. In het Grieks staat er zelfs, hij ging voortdurend door met kussen. Ja, dus niet even van, nou ja, een hup en een kus. Nee, hij stopte gewoon niet met hem te kussen. Ik vind dat zo mooi als je het je door laat dringen wat hier staat. Ja, want ja, je zou toch denken, die vader moet misschien wel boos of beledigd zijn geweest, dat zijn zoon weggaat en Hij heeft vastgezien de manier waarop hij teruggekomen is. Ja. En de zoon zegt tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, dus tegen God, en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Dus wat hij doet is, hij toont berouw. Hij verootmoedigt zich voor de vader. En weet je wat de vader dan zegt? Wat heb je me allemaal aangedaan? Ja, weet je wel wat je mij en je moeder hebt aangedaan? Ja? Zegt de vader dan? Weet je wat de vader antwoordt? Helemaal niets. Wees maar. Hij zegt, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten, maar de vader zei tegen zijn slaven. De vader zegt niet eens wat terug. Hij roept meteen een van de slaven of werkers en hij zegt, haal het beste, in het Grieks staat het woordje, het eerste, het belangrijkste gewaad. Haal dat tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring om aan zijn hand. Ja, een ring aangeven, omgeven, is ook weer geen, is geen goed Grieks, is geen goed Nederlands, maar dat zeg je wel in het Hebreeuws. Ja. En sandalen aan zijn voeten. Dus wat de vader doet, is niet met een antwoord komen, ook niet met een heel verhaal. Hij gaat hem ook niet vragen, waarom heb je dat allemaal gedaan? Dat is wel waar wij misschien ook wel bang voor zijn. En ik moet ook zeggen, als ik kijk, ook in heel veel kerken gebeurt dat nog steeds in Nederland, dat de Heere God toch wel een beetje als een soort boze vader wordt voorgesteld. Ja, die probeert ons op fouten te betrappen. Ja, of wee als we het verkeerd doen. En ik zeg niet dat de Heere God geen heilige God is, begrijp me goed. Maar hij heeft nooit gedeeld. In Ezekiel staat het wel 3 keer. De Heere God wil niet de dood van de zondaar, maar veel eer dat hij zich bekeren en leven. Die er gewoon weer leven geven. Wat een geweldige boodschap. En dat gewaad, stole, in het Grieks, stola zou je kunnen zeggen in het Nederlands, dat was een mantel die helemaal tot aan de grond was. Je benen waren dus bedekt. Iemand waarvan de benen, de onderkant van de benen bedekt waren, dat betekent dat je niet een werker bent. Ja? De werkers op het veld hadden geen bedekte benen. Het was ook een mantel die overigens ook veel door vrouwen gedragen werd, maar het was ook een mantel die koningen bijvoorbeeld droegen. Ja? Zo'n mantel kreeg hij aan. En een ring om de vinger, dat woord daar in het Grieks kan ook zegelring kan dat betekenen, is een beeld van gezag, van volmacht. Dat jij, zelfs wat de vader doet, mag jij ook doen. Je hebt die volmacht van de vader gekregen. En dan krijgt hij sandalen aan zijn voeten. Sandalen in die tijd. Mensen die slaaf waren, hadden nooit schoenen. Het feit als iemand op schoenen liep, betekende dat hij geen slaaf was, maar dat je een vrij iemand was. Ja? Vandaag de dag heeft kleding ook vaak nog een betekenis. Je een bepaald merk kleding draagt, hoor je niet bij een bepaalde groep. Ja, zo is dat toch? Nou, dat was in die tijd. Was dat ook. En je moet eens opletten in de Bijbel. Als Jezus zijn discipelen bijvoorbeeld uitzendt, dan zegt hij, neem niet 2 hemden mee, maar doe wel je sandalen aan je voeten. Ja? In Markus 6, vers 9. Petrus zit in de gevangenis. Komt er een engel, en het eerste wat de engel tegen hem zegt is, doe je gordel om en bind je sandalen aan. Ja? Dat die engel dat erbij, en dat het ook is opgeschreven in Handelingen. Trouwens ook door Lucas geschreven. In Lucas 12, vers 8. Hij moest zijn schoenen aandoen. Dat betekent dus, je bent vrij. Ja, hebben mensen die blootvoet zijn? Hè? En we zien het al in Exodus 12. Van al die beelden, lieve mensen. En ik hoop dat je dat thuis gaat ontdekken als je nou verder gaat lezen. De gelijkenissen. Ja, er staat al, als Israël uit Egypte moet uittrekken in Exodus 12. Dan staat er dat je je middel moet gordelen en doe je schoenen aan je voeten. Ja, de Heere God zegt dat. En is het niet mooi dat de Heere God al die 40 jaar over hun schoenen bewaard heeft, dat ze ook niet versleten in de woestijn. Ze werden eraan herinnerd, ze zijn vrij. Ja, ze zijn vrij. Het grote probleem was dat ze van binnen dat blijkbaar nog niet waren en daardoor ging het mis. Ja? En daar zit misschien ook wel een stukje van de les, van het probleem wel bij ons. Dat wij soms niet weten wat wij beseffen. En dat zien we ook bij die oude broer. Nou, ik ga het afsluiten. Maar het staat in vers 23. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Weet u dat iedere keer als er gesproken wordt in de profetie over het terugkeren van Israël naar God, dan wordt er gesproken dat de Heer God zegt, ik ga mij over u verblijden. Sommige teksten staat er, ik zal vrolijk over u zijn als u terugkomt. Mooi, hè? Dus diezelfde beelden die in de profetie is, Jezus spreekt profetie, Jezus spreekt Torah, diezelfde beelden worden hier ook gebruikt. Ja, breng het gemeste kalf, slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. En u weet, in dit hele verhaal waren er maar een paar die niet blij waren. Ja, de vader was blij, deze jongste zoon was blij en wie waren er niet blij? Die oudste broer en het kalf natuurlijk. Nou ja. Ja, dat is even om u wakker te houden. Maar die maaltijd, lieve mensen, waar komt dat vandaan? Natuurlijk, uit Jesaja 25 komt dat vandaan. Heere God, laat zien aan Israël, er gaat een feestmaal gaat er komen met vette spijzen. En met rijke belegen wijnen gaat die komen. Ja? En geen cholesterolprobleem meer in die tijd. En het is zo mooi, een feestmaal. Daarom dat de Heer Jezus ook heel vaak gelijkenis geeft over een koning die een maaltijd heeft. Ja toch? Het is zo, en dan zegt hij, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar zijn oudste zoon, nu was op de akker. En toen hij dichter bij het huis kwam, hoorde hij, symfonie staat er in het Grieks. Ja, daar komt ons woord symfonie vandaan. Hij hoorde muziek en rijdans. En nadat hij een van zijn knechten bij zich geroepen had en hij vroeg wat er aan de hand was, deze zei nu tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Wat ik zo bijzonder vind is, die broer is boos. Die kan het niet hebben. Hij legt uit, hij antwoordde en zei tegen zijn vader, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven en mijn vrienden en met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u, hij zegt niet mijn broer, die hoe boos die is, ja, deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft. Ja. Voor hem heb u dat gemeste kalf geslacht. Voel je de pijn en zie hoe goed dat beschreven wordt even in Lucas. En hij zei tegen hem, kind, ik moet het Griekse woord kind gebruiken, niet zo. Je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. De reden waarom de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, is omdat die fariseeën, die wilden zich zo aan hun reinheidswetten houden. En ze zagen niet dat die zondaars, die tollenaars, die hoeren en al die andere mensen waar de Heer Jezus mee at en waar hij mee omging, dat hij naar ze toe ging omdat ze gered moesten worden en uitgenodigd moesten worden voor dat feestmaal. Maar wat ik ook zo mooi vind, en ook dat zien we hier in dit verhaal, de Heer Jezus vergeet die oudste broer niet. Die vader gaat notabene naar buiten, naar die oudste broer toe, om met hem het gesprek aan te gaan. En dat is wat de Heer Jezus doet in deze gelijkenis. Hij zegt nog niet, oh dat zijn fariseeën, vergeet die nou maar even. Nee, die zijn dus ook belangrijk. En ook met hen gaat hij het gesprek aan. Zie je dat? Dat is het hart van de vader. Dus het is een gelijkenis over een vader en twee zonen. Het gaat in de eerste plaats over de houding van de fariseeën en de schriftgeleerden naar de verlorenen. En daarom schildert de Heer Jezus dat verhaal. Maar natuurlijk zit er een toepassing in het verhaal. Ook voor ons. Het vertelt ons iets over het hart van de Vader, dat is het allerbelangrijkste. Het vertelt ons iets over bekeringen, terugkeren naar de Vader. Maar het vertelt ook, en misschien is hij wel de belangrijkste persoon wat dat betreft in het verhaal, iets over het hart van die oudste zoon. Ja? En ik zou willen vragen, ook als direct de dienst is afgelopen en misschien naar huis gaat, om er nog eens over na te denken, dat verhaal nog eens te lezen, maar ook daarover te gaan bidden. Want ik heb ontdekt dat we soms stukjes van die jongste zoon, maar ook stukjes van die oudste zoon hebben. We hebben van beide wat in onszelf. Nou, jullie misschien niet, maar heel veel andere Nederlanders zijn soms toch wel wat kritisch naar anderen. En hebben ook meteen hun opinie klaar. Ja? Nederlanders kunnen heel erg geopinieerd zijn. En het is zo bijzonder hoe die vader dan is. En hoe die vader ook omgaat met diegene die zich bekeert. Die bij hem terugkomt. Dat hij genade is. Is dat niet mooi? De vader zegt niet, jij moet eerst dat doen en dat en dit en dat. Nee, kom terug. En hij wordt gekust. En deze vader, ja, daarvoor zijn we hier samen. Maar er is een hele wereld die nog steeds vol is van verloren schaapjes. Ja? Want die erfenis die hier gegeven wordt, Paulus zegt, de heidenen zijn mede-erfgenaam geworden van die erfenis die voor Israël is. Ja? Dus niemand hoeft zich uitgesloten voor, ja, zegt, ja, leuk, je hebt gelijk, het is verteld, het gaat over de Joden, daar heb ik niks mee te maken. Nee, maar je moet doorlezen in de Bijbel, niet stoppen. Paulus zegt, nee, die erfenis is ook voor de heidenen, dus worden mede-erfgenaam met Christus, overigens met Israël. En niet in de plaats van Israël. Ja, dus we worden erfgenaam met de Heer Jezus en met Israël. Van die belofte die daar is. En ik zou willen vragen, misschien een moment ook nu, gewoon stil zijn. En de Heilige Geest vragen om ons hart te onderzoeken. Van hoe zit dat in onszelf? Hoe kijken wij naar een schaap dat is weggelopen van ons vijand? Ja? Gods principes over de eigenheid. En daarvoor vragen we. Hoe kijken we naar buitenlanders die opeens allemaal Nederland binnenkomen? Nou ja, ze nemen ons etenwet en dit en dat en ons werk en onze woningen. Of zeggen, kijk eens wat een kans om mensen met het evangelie te confronteren. Om ze aan het hart, wij mogen hun landen misschien niet binnenkomen. Nou, nu komen ze hier en kunnen ze horen over deze geweldige kans. Zo'n moment gewoon stil zijn. Vader, u kent ons allemaal zoals we hier zijn. U kent onze harten. En ik wil u bidden dat als we ons naar u keren, dat er bij u geen veroordeling is, maar dat er genade is. Maar vader, soms voelen we ons toch een beetje als die andere zoon. We voelen ons achtergesteld. We vergelijken onszelf steeds met andere mensen. En wat u dan zegt is, je beseft niet wat je bezit. Vader, zoals wij hier zijn, als wij u toebehoren, dan betekent dat dat we geschoeid zijn. Ook geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Dat we uit mogen gaan om die boodschap te vertellen. Maar dat betekent dat we niet langer vrij, niet langer slaaf zijn, maar dat we vrij zijn. Dat we een geweldige erfenis is. Dat we leven als koningskinderen. Vader, ik wil het bidden voor ieder van ons, maar ook voor deze gemeente als geheel, dat deze gemeente dat koningschap mag laten zien, hier in deze plaats en in de hele omgeving. Dat mensen dat ook gaan zien. En vader, ik wil u ook danken dat, als we naar dit verhaal kijken, dan zien we dat de Heer Jezus zo op die vader lijkt. Want hij doet precies wat die vader doet. Hij kopieert die vader. Hij zegt dat ook, ik doe iets uit mijzelf. Wat de vader doet, dat doe ik ook. Maar ik wil u ook vragen, vader, dat wij als wij hier zijn vanmiddag, dat we niet alleen, misschien als we wat achteraf zijn geraakt, wat teruggetrokken zijn geraakt, wat in een hoekje zijn gekomen, dan mogen we terugkomen bij u. En dan staat u hier, bent u hier om ons te omhelzen, om ons te kussen, om ons te laten zien, ik hou van u. Maar ik wil u ook bidden dat als we terugkomen tot u, dat we zo op de Vader gaan lijken. Dat als mensen ons zien, dat ze de Heer Jezus en de Vader gezien hebben in ons leven. Want dat is wat de wereld nodig heeft. Niet mensen die met het vingertje wijzen en vertellen wat er allemaal mis is en hoe slecht we zijn. Maar mensen die het hart van de Vader laten zien. En ik wil u bidden dat u dat in ons wil vrijzetten. Dat dat zichtbaar mag worden. Ook door ons handelen. Als die Vader niet komt met een heel verhaal, maar meteen begint te handelen. Als zijn zoon terugkomt. Wil ik u bidden dat het niet uit onze woorden, maar juist uit onze daden duidelijk mag zijn. Wie onze Vader is. En wat het Koninkrijk is. En wat het Evangelie, dat betekent blijde boodschap. Wat dat inhoudt. Vader, ik wil u ook bidden voor mensen die er misschien zijn en zeggen, ja, ik ben uw blijdschap best een stukje vrij kwijtgeraakt. Ik wil u bidden dat u ons wil aanraken door uw Heilige Geest. U hebt ons geroepen om nu al voorproefjes te mogen hebben van die heerlijkheid en die eeuwigheid. En dat die blijdschap nu ook in onze harten is. Want evangelie betekent blijde boodschap. En ik wil u daarom weer zegenen. In de naam van de Heer Jezus. En zegenen wat u mag ontvangen. Wat die verloren zoon ontvangen heeft. Dat u ook mag gaan lijken op die Vader. En dat leven mag gaan uitdragen naar vele anderen. En dat bid ik in de naam van deze geweldige Messias.